geliefde gemeente, overdenken wij deze avond uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 1, de tweede vraag en het antwoord. Zondag 1, vraag en antwoord 2. Daar vraagt de onderwijzer, hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Het antwoord luidt 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Letten wij deze avond op hoe is en wordt deze troost waarvan we gehoord hebben. Troost voor mij in leven en in sterven. Hoe is en wordt deze troost, troost voor mij in leven en in sterven? Het gaat bij deze tweede vraag en het antwoord, gaat het eigenlijk nauw uit. Voor het verdere van het onderwijs uit de catechismus is de behandeling van deze tweede vraag en het antwoord van groot belang. Immers, je zou de vraag kunnen stellen, goed, wij hebben verschillende keren met elkaar stilgestaan bij dat rijke antwoord op vraag 1, wat is uw enige troost, beide in het leven en in de sterren. Maar wat bedoelt nou vraag 2? Is vraag en antwoord 2, of laat ik het liever zo zeggen, is vraag en antwoord 1, wat is uw enige troost, beiden in het leven en sterven, dat ik niet mij enzovoort. Is dat nou het resultaat van vraag 2? Zodat we kunnen zeggen, nou, als je nou dat ene gehad hebt, dan krijg je dat en dan krijg je dat. En dan aan het eind daarvan, als we de balans opmaken, dan weten we iets van die ene troost, beide in het leven en sterven. Of zou het zo zijn dat die vraag 2 en het antwoord deel uitmaakt van die eerste vraag en antwoord? Dat dat erbij, dat dat daarin zit, dat is natuurlijk verschil. Als je die vraag en antwoord 2 ziet als stukken in de zin van stations, van hier naar daar en van daar vervolgens, om dan aan te belanden bij het punt, de troost, dan zou vraag en antwoord 2 de weg ergens naartoe zijn. Maar als het anders is, dat die drie zaken eigenlijk behoren tot die enige troost in leven en in sterven, ja, dan krijgen we de uitwerking ook in de catechismus, op die wijze. Al is de catechismus uiteraard genoodzaakt, didactisch, onderwijzend, onderwijskundig zeg maar, leerstellig, om in orde van zaken deze drie delen achtereenvolgens te behandelen. Om een afgerond geheel te verkrijgen en door middel van het onderwijs op iedere zaak in te gaan en daar een blik op te werpen. Maar het is even vers 2. Vraag 1 is: is dit de weg ergens naartoe? Of is dit de weg? Ik zal trachten nog iets te verduidelijken in de praktische zin. Als je nu luistert en leest, dan word je geconfronteerd met, vaak tenminste in onze kring, met een sterk systematische voorstelling van zaken. Waar niks van klopt. Hè? Maar goed, dat zit er nou eenmaal in. En als je dan die stukken leest ook soms, dan word je zo akelig van. Wat de mens, de verwaarde mens durft te zeggen. Dan krijg je die weg, dat die vragen worden in het midden geworpen. Of wij onder het recht God zijn doorgegaan. Of dat we Gods deugd al liever hebben gehad als onze eigen zaligheid. En of we God zijn toegevallen dat hij ons eeuwig verdoemt enzovoort. Want dat is punt 1. En om in punt 2 te komen, namelijk hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word, nou, dat is wat. Want tegenwoordig lees je dan, nou zijn ze maar zo bekeerd, al die flauw praten. En tegenwoordig dit en tegenwoordig dat, dan wil ik niet zeggen dat het er tegenwoordig zo goed bij staat. Dat wil ik niet zeggen. Maar ik gebruik maar even dat, ter verduidelijking, dat spraakgebruik, dat geladen spraakgebruik, waarbij je de neiging hebt om te zeggen, snoeven. Als God één keer naar je wijst, maar daar heb je geen kennis aan, dan lag je om de tafel met al je reglementen, met al je complimenten, met al je systemen. Je spraak bewijst dat je nog geen kennis hebt aan dat eeuwige wonder van Gods opzoekende liefde. Hoe durf je die woorden in je mond te nemen en te gebruiken? Nietig, blind, zonder stof en af. Zo heb ik Abraham nooit horen praten. En Isaac niet, en Jacob niet. Die taal is vreemd naar het woord van God. Het is niet de taal waarvan Psalm 8 spreekt, uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. En dat om de wraakgierige te doen ophouden. Het is de taal van de mens die gerechtvaardigd is met behoud van zijn leven. Dat oude adamitische leven, dat achter een schijn van nederigheid op de troon zit en is blijven zitten, omdat men geen kennis heeft aan hem, die Heer Jezus Christus, die hier op aarde rondwandelde, zoekende wat verloren was. Kijk, en dat is heel erg. Wat? Ik hoop daarin niet zo bekrompen te zijn in mijn oordeel. De Heer maakt het wel in orde met zijn uitverkoren. Maar het is jammer dat het zo lang duurt. Het is jammer dat de mens vaak dan pas in de doodsjordaan waarachtig de tussenuit gaat in de zin van hij alleen. Want dan heb je in je leven weinig profijt van gehad. Dan heb je misschien de klok horen luiden, maar je weet niet waar de klepel hangt. Dat is zo algemeen ook nog. Die uitdrukkingen. Dan zal een mens eerst is en dan zal een mens dit en dan zal een mens dat. Wat? Wij zullen niet. God alleen. God is het die rechtvaardig maakt. Daarom bij de zoveelste behandeling van de Heidelbergse catechismus noopt het me om opnieuw met Gods hulp, met een gebed of hij ons wil voorgaan met zijn heilig, opnieuw de rechte weg van het woord van God te wijzen. En nou niet dat ik of u perken of palen kan slaan, want de Heere is groot en zeer te prijzen. En hij heeft duizend wegen en middelen om ons te vangen. Weet je niet. Daar gaat het niet om. Maar als de grondlijnen maar schriftuurlijk mogen liggen, tot een levende troost, tot ontdekking en tot bemoediging en tot versterking in het allerheiligst en dierbaar geloof. Hoeveel stukken? Dat zijn dus zaken. Zaken die samen de inhoud vormen van die ene troost. Misschien zegt u, nou ja, wat betreft verlossing en dankbaarheid, dat kan ik me wel indenken. Dat dat bij de troost behoort, ja, tuurlijk, ja. Maar mijn zonde en ellende, dat hoort er toch niet bij, zeker? Dat hoort toch niet bij de troost? Dat is toch juist de weg om daarin ontdekt te worden voor de troost. Ja, maar hoe is het dan nu? Als je nu aan een getrooste zondaar zou vragen, hoe is het dan? Zou die dan anders zeggen dan, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, ik ellendig mens. Ik zou het nog sterker willen formuleren en zeggen, omdat eigenlijk ten diepste Jezus Christus de inhoud is van de troost voor zondaar, daarom hoort mijn zonde en ellende daarbij. van. Hij is de tot zonde gemaakte. Het heeft God behaagd hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En dat is nou een principiële fout. Als wij deze stukken, het eerste, het tweede kan uiteraard niet. Tenminste, dat mag niet. Het eerste, het tweede en het derde stuk, als wij dat losmaken van Christus, dan worden het tenslotte bespiegelingen. Dan wordt het een stukje valse mystiek. Maar dan ligt het allemaal buiten hem waar het eigenlijk om gaat. We hebben gezongen van een man die was al op jaren. Toen hij Psalm 51 dichtte door de Heilige Geest. Ja. Die heeft hij niet gedicht toen hij 16 jaar was. Maar toen hij een man was, laten we zeggen, in de kracht van zijn leven. Toen hij heel wat ervaren had. Ook van die ene troost in leven en in sterven. Wat bedoel ik daarmee? Dat het erbij hoort. In die zin. Dat je nooit kunt zeggen. Hè, nou heb ik punt 1 gehad. Stuk 2. En nou ben ik aan het derde stuk bezig. Kan niet. Zolang wij leven, blijft het de praktijk. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, die zal bestaan. Maar bij u is vergeten, opdat gij gevreesd wordt. Zolang wij leven, blijft het, ik ellendig ben. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus. Zie je daar niet duidelijk ellende, verlossing en dankbaarheid? O, dat wij dit toch mogen bewaren in onze harten. Want de duivel is zo listig. En de godsdienstige duivel, die gaat als een engel des lichts rond. En die duivel die maakt van de gaven van het verbond, maakt hij voorwaarden. Opgave waaraan jij moet voldoen. Als je berouw hebt, dan word je wel bekeerd. En als je spijt hebt, dan wordt het wel vergeven. Die manier. Zo probeert hij de mens in zijn netten te verstrikken. En als je afgesneden bent en als je het recht van God, dan zit je wel goed. Maar ik zou hardop in de lach schieten. Al zeg, verbeeld je alsjeblieft niks. En toen ze tegen mijn grootvader zeiden, die dominee, ja, of die man, hij had 30 dagen of 40 dagen onder het recht Gods gelegen. Toen schoot de man in de lach, dus die weet maar blij dat hij het lief. Anders zijn hij er niet meer geweest. Zo is het. Maar ten diepste raakt het de eer van God en de eer van Christus. En dat is het meest stuitende. Je zegt, oh, je kunt hele verhandelingen, hele stukken. Waarin de mens iets wordt toegeschreven. Waarin de mens iets wordt toebedeeld of toegewend. Wat alleen die borg en middelaar heeft gedaan. En dat is eigenlijk het erge. Want dan komt daar die mens. Weet je daar al van? Weet je daar al van? Oh. Laten we dan de lijn zo mogen trekken. Dat deze zaken behoren tot de inhoud van de eeuwige troost. Het zijn geen voorwaarden om tot die troost te komen. Maar het is de inhoud van de troost. Die door God verheerlijkt en geschonken wordt. Hoeveel stukken zijn u nu nodig te weten? En daar wordt dan niet zomaar een verstandelijk weten mee gebruikt, maar een geloofskennis. Zoals Job ook dat zegt, ik weet mijn verlosser leeft. Wij weten dat wij uit de dood zijn overgegaan in het leven. Omdat we de broeders lief hebben. Ik weet en ik ben verzekerd. Dat is dus een wetenschap die niet hetzelfde is als die wetenschap dat wij wat woorden en zinnen uit ons hoofd hebben geleerd. Zodat we dat antwoord even uit ons mouw schudden. Nee. Het is een weten. Een geloofsweten. Een wetenschap des geloofs. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Opdat gij in die troost. Hè? Ja, mooi geformuleerd, hè? Want je zou er dit in lezen, hè? Die troost is het. Die troost is er. Die verkondiging ligt vast in Christus Jezus. Hij is de troost. Maar hoe zullen wij nu in die troost zalig leven en sterven? Hoe komen wij in dat schip? Hoe zitten wij in dat schip? Hoe gaat het in dat schip? In leven en in sterven. Mogen. Want het is genade. Het is zijn ontferming. Het is zijn gunst. En dan zegt de onderwijzer drie stukken. Drie zaken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hé. Hey. Kijk, daar heb je het. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Daar krijg je natuurlijk al gelijk de vraagstelling. Zie je wel? Een mens zal eerst eens aan de weet moeten komen hoe groot zijn zonden en ellende zijn. Nou, ik denk, als je bij de meest geoefende christen zou komen, en je zou hem die vraag stellen met de bedoeling dat het een diepgraver is die veel weet te zeggen over de zonden en ellende, dat die man dan of die vrouw dan toch zou zeggen, ja, maar ik weet het nog niet. Ik weet er nog maar wat van. Want ik zeg maar, doorgrond gij mij, o God, en zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Je voelt, zo iemand, die zal niet in die zin durven zeggen, dat weet ik. Dat weet ik, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Want als een mens dat nou werkelijk zou kunnen meten en tellen, dan zou die bezwijken. Dan zou die niet kunnen leven. Dat zou de hel zijn. En dan weet ik nog niet. Ja. Ja. Toch put de mens hier de bewijzen uit dat hij zegt ja. En dan zal een mens die zal dit en die zal dat. En de mens zal niet. Nee. Alles wat wij overhoop halen, raakt niet tot God. Maar het staat er toch maar. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Het staat wel in een soort aanvoegende wijs. Niet ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn, maar zij. Al een teken dat het een doorgaand werk is, een doorgaande ontdekking en een doorgaande openbaring. Wat moet je nou concreet zeggen op de vraag? Is dat nou een voorwaarde of een gave? Is er één sterveling die weet hoe groot zijn zonde en ellende zijn? Nee, dat weet God alleen. Dat weet de Heere Christus. Al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel vervaart. Het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Hetgeen ik niet geroofd heb, moet ik wedergeven. Hij alleen weet hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hij heeft eronder gezucht, geroepen naar de hemel. Hij is erin verlaten geweest van God en van mensen. Hij was een worm en geen man. Alle smaadheid is op hem gevallen. Hij weet. Ja, maar er staat ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dus, het gaat toch over mijn weten. Ja, dat wil ik ook trachten uit te leggen. Als het gaat over het hoe van onze zonde. Het hoe van onze verlossing en dankbaarheid. Dan wordt daar niet mee bedoeld of ik dat totaalpakket van mijn diepe val, van mijn erfschuld en mijn erfsmet, dat ik dat zou doorgronden of kennen. Dat kan ik nooit dragen. Maar dit wordt hier bedoeld. Dat mijn zonde en ellende van zulk een geaardheid is. dat ik tot het getuigenis gekomen ben en kom. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt daar mijnentwege. Mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterven zaligt mij. Dan ook zo. Want als jij buiten hem die vracht op jouw nek krijgt, dan zit je in de kortste keren in krankzinnige sticht. Of je bent er helemaal niet meer. Wat is onmogelijk. Maar nu, dit heb, hoe groot, dat heeft te maken met de prijs die betaald is. Als je nou iets mag kennen door het geloof van de prijs, dan weet je ook iets van het hoe groot. En als je iets weet van het hoe groot, weet je ook van de prijs. O, maak het toch niet los van vraag en antwoord 1. Maak het niet los van de Heer Jezus Christus. Er is zoveel wetties, woelen en werken, waar nog nooit iets uit voortgekomen is. Er is zoveel angst en vertwijfeling geweest, wat niet op te lossen bleek. Misschien met een pilletje, maar die niks met hem te maken had. Daarom, hoe groot, daarover kan ik niet redeneren. Buiten de Heer Jezus Christus om. Dat kan ik niet gaan trekken in het algemene. Dat kan ik niet voorhouden dat ik misschien voordat ik kennis had aan het heilige evangelie, dat ik zo bang geweest ben en zulke angst heb gehad. Durf jij dat mee te laten tellen? Die creatuurlijke angsten van de gevallen mens. Nee. 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 Dan zou ik zeggen, Jesaja 53. Hoe groot. Zo groot. Wij hebben hem niet geacht. Wij keerden ons niet gelukkig naar onze eigen weg. Maar hij heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Dan weten we niets van. Vandaar, je hebt ook mensen die denken, we moeten eerst maar eens goed in de modder rollen, weet je wel. Dan weten we ervan. Dat we onzin. Want dan weet je het nog niet. Dan heb je nou de hele wereld op zijn kop gezet en allerlei schelmenstukken uitgehaald. Dan ben je toch in je eigen oog nog een redelijk mens. Maar dat houdt op bij Jesaja 53. Daar houdt dat op. Dan hoef je niet. Dan denk je, ja, ik heb dit gedaan. Ja, dat. Ja, wat heb ik nou nog meer gedaan? Nee. Ik heb gezondigd en ik derf de heerlijkheid Gods. In mijn opstaan en in mijn nederliggen, in mijn in- en in mijn uitgaan. Het is alles verloren. O, dat de Heer dat gedaan heeft. Die prijs, dat rans. zoen. Hoe groot is mijn schuld? Hoe groot is mijn afkeering? Hoe diep is onze val? Jesaja. En de evangelie, daar kun je het lezen. Van die lijdende en die stervende knecht des Heeren. En anders kweken we daar een hoop bekeerde mensen mee. Gearresteerde mensen, benauwde mensen. Of mensen die de kop alweer een beetje op beginnen te steken. Ja, dat weet ik. Oh, ik zal vertellen dat ik daarin kom. Oh. Maar geen arme zondaar. Geen arme zondaar. Die alleen op hem hoopt. En op hem alleen verwacht. Bitterheid proef je. Bitterheid tegen de naast. Bitterheid tegen het evangelie. Bitterheid tegen de enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Dat is nou precies ons deel. God verlos ons altijd bij aan- en bij voortgang van de boze. En leren ons zuiver die weg. Waar de dwaas niet dwaalt, die de verstandige naar boven leidt. Daarom, als ik zeg ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Het klinkt heel raar. Maar wil je wel geloven dat dat dicht erbij ligt. En misschien wel hetzelfde is wat Paulus zegt. Die de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Die zij een vervloeking. Maranatha, de Heer komt. En die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Omdat hij niet gelooft. Het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn zoon. Zonde en ellende. Met zonde wordt bedoeld onze verloren staat. Met zonde wordt bedoeld, ik mis het doel. Waartoe God mij schiet. Ik ben als een verdwaalde pijl. Als een dwalende komeet. Zonde wil ook aanduiden. Opstand. Rebellie tegen God. Zonde wil hier zeggen ik. En nog eens ik. En nog eens ik. Mijn zonde staat. Ja. Je hoeft niet te zeggen, ja, die joden dit, die joden dat. Geen wonder dat ze zo slecht hebben gekregen. Mijn zonde. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en altijd weer misdreven. En ellende, dat zijn de gevolgen van de zonde. Onrust. Schrik in het geweten. Uitdrijving uit het paradijs. Het gevoel dat we naakt zijn. Ellende. Oorspronkelijk uitlandig. Ik heb geen land meer. Geen vaderland. Geen thuis. Geen dak boven mijn hoofd. Geen veiligheid. Geen beschutting. Kan nergens meer heen. Hoe groot. O zeg, ik zou zo gaarne. Ik weet wel, de Heere die leidt langs velerlei wegen. Dat weet ik, maar het komt uit op de ene weg. Want er is maar één weg die naar Sion leidt. Dat is de Heere Jezus Christus. Maar dan zou je zo graag zo met elkaar. Hè, soort, je zou zeggen, een soort groot huisbezoek. Hè, met, niet met allemaal van die geladen termen, maar eenvoudig Zo in de kerk weet je wel van... Toe, zeg. Weet je daar nou iets van? Weet je daar nou iets? Mag je daar door genade iets van weten? Hoe groot mijn zonde en ellende zijn? Daar hangt hij. Daar gaat hij. Zwaar, groot, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hoe groot zonde en ellende. En hij ging van hen omtrent een steenworp, zoals een steen wordt weggeslingerd. En hij viel op zijn aangezicht ter aarde. En zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloed. Die op de aarde nedervielen. Hoe groot. Mijn zonde en ellende. En hij zeide. Ten derde. Vader, u wil geschieden. Ik zal die drinkbeker drinken die gij mij geeft. En hij stond op. En hij ging naar zijn discipelen. Die wisten er ook niet veel van. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ja. De eerste, de beste godsdienstige wauwelaar, die zou ze beginnen uit te pakken. En te zeggen, wat dit en dat, want ik heb 3, 6 weken niet geslapen en ik heb weg ermee met heel onze God die hij vond te slapen. En hij zei, de slaap nu voor. Of, laat ons nu opstaan, hij is nabij die mij verraadt. Je kan merken, in beide uitdrukkingen. Wij tellen in dat opzicht niet mee. Maar ik weet zeker dat Petrus en Johannes en Jacobus en de anderen later wel eens hebben neergezeten als ze terugdachten. En dat ze gezegd hebben, en hij viel en hij kroop daar. Mijnentwege. Mijnentwege. Mij ten zegen. In die vloek. Kijk. Ach, een mens die kan heel wat. Ja. Erop nahouden. Maar telkens komt de vraag toch weer. Aangaande die borg en die middelaar boven drijven. Hoe staat het? Gaat niet om een maat of om de grootte. Hoe staat het? Simon Jonas, zo hebt gij mij lief. Ja. Voel je nou welke spoor hierin ligt? Voel je nou de betekenis van dat ik zei, dat zit er nou in? In die vraag. Het is niet een trappetje ernaartoe. Nee. Daarom hebben we juist dit zitten lezen. En ik heb nog tussen het zingen ook nog even zitten kijken. Dan zeg je zoals een mens nou zegt. Hij zal eerst dit en hij zal eerst dat. Dat kun je in Ezechiël 36 vinden. Daar vind je dus dat het. Dat de Heere die heeft dat volk om hun zonde in ballingschap gebracht. Want in het land Kanaan deden ze zulke gruwelen, ze ontheiligden het land en de naam van de Heere. Dan maar eruit. Maar toen ze in dat vreemde land zaten, toen brachten ze het er nog niet beter af. Nog niet. Want ja, God kan wel de straf en de tegenheden gebruiken. God wel, als hij dat wil, maar wij niet. Wij niet. Wij worden er niet heet of niet koud van. Ten goede. Je zou als een algemene regel kunnen stellen wat je in de openbaringen leest. En ze lasterden God vanwege de plagen. Dat is het wat de mens op kan brengen. En dan moet je dat lezen in Ezekiel 36, dat diep ontroerende. Nou zouden wij menselijk zeggen, nou hebben ze toch een klap gehad. Nou zitten ze toch in de ellende. Nou zitten ze toch in de gevolgen van de zonde. In ballingschap, alles kapot, alles verloren. Nou zullen ze wel gaan zingen, hoor hoe een boeteling pleit. Oh nee. Nee. Heere zegt, je hebt mijn naam onder de heidenen nog ontheiligd. Nou, je zou zeggen, dan is het hopeloos. Dan komen ze er nooit achter. Hoe zal een mens er dan achter komen? Als hij in de tegenheden zich nog verhardt tegen de Heer. Nou, dan moet je eens lezen dat wonder. Kijk, de Heer kan het ook anders doen hoor, dat zeg ik erbij. Maar het is maar een greep, een stukje dat ik u even wilde beklemtonen. Dan krijg je te maken met dat eenzijdige godswerk. Met dat eenzijdige. Dat wordt de blijdschap en de hoop van de zondaar. Dat eenzijdige godswerk. Een hoop mensen zeggen het wel, maar ze menen het niet. Want het is allemaal zo tweezijdig, ze zitten er nog zo zelf tussenin, zoals wij dat gewend zijn, maar ik, ja ik. Maar nou dat eenzijdige goddelijk, dan zegt de Heere, ja, wat dan? Nou zegt de Heere, weet dan dat ik het niet om jullie doe. Omdat je zulke schuldenaars bent. Omdat je je zo bewust bent van je ellende. Nee, dat kan niet meer. Maar ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt, zal ik heiligen. Hoezo? Nou, je zou zeggen dat de Heer het hele zaakje maar omkeert en voor eeuwig buitenslaat. God is niet onrechtvaardig als hij toren over ons brengt. Maar nee, ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit de landen vergaderen. Ik zal u in uw land brengen. Let op hoor, dan zal ik rein water op u brengen en gij zult rein worden van al uw ongerechtigheden, van al uw drek, God. Dat is nou God zeg. Kun je het begrijpen? Dat de Heere God tegen die onmogelijke mens, dat onmogelijke volk aankijkt. En zegt dan, wat moet ik met jullie beginnen? Wat is het hout van de wijnstok boven alle andere hout? En dat des te meer als het in het vuur geweest is en zijn einde en middelste zijn verteerd, zal men daar een pen van maken om een stuk hout van een pen van maken om iets aan op te hangen? Nee. Ik zal het doen. Mijn geest heeft een nieuw hart geven. Ge zult wonen. Ik zal u verlossen. Koren en mos. De vrucht van het geboomte. Je moet je opletten. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil. Daar valt nou de mens erbij. Met wat men dan noemt zijn afsnijdingen, zijn ellende kennis, met alles Daar wordt God alleen verheerlijkt en geprezen. Die hem bij zijn kraag pakt en zegt, ik zal je erin zetten. Ik wil en gij zult. Dat is wonder. Die roem, die roemen in de Heere. Want alle roem van het vlees is eigenlijk te schande geworden. Te schande gemaakt. Ja, we komen er niet helemaal uit. Daarom nog één dingetje. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Daar is de Heere Jezus in het huis van de Farizeeën. Die Farizeeën die heeft hem burgerlijk beleefd ontvangen. Maar tegelijk liet hij hem ook voelen dat hij niet zoveel respect voor hem had. Die rabbi van Nazareth die moet niet denken dat ik onder zijn bekoring ben. Dat ik wat bijzonders in hem zie. En daarom, er was geen water om zijn voeten te wassen. Er was geen hartelijke kus ter begroeting. En er was geen zalfolie om hem te verfrissen. Daar komt een zondares binnen. Ja, een zondares. En die sluipt naderbij. En de Heere Jezus is op een rust- of lichtbank gelegen. En die komt achter hem. En daar beginnen de tranen te stromen op zijn voeten. En ze droogt ze af met het haar van haar hoofd. En ze zalft ze. Ach. Je zou zeggen, wat is dat voor een mens? Is dat nou een bekeerd mens? Oh nee, een verkeerd mens. En dan zegt Simon, de Farizee, die zegt, nou, zie je wel. Als hij een profeet was, dan zou hij wel geweten hebben dat die vrouw niet deugt. Dan zou hij zijn schop tegen haar gezicht gegeven hebben. Maar nou zie je duidelijk, hij is geen profeet. Hij denkt zeker dat het een goede relatie is. Weet je geen eens wie het is? Toen zei Jezus, Simon, ik heb u wat te zeggen. Wat te vragen. Er was dus iemand die had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig, de andere 50. Hij schold ze beide kwijt. Wie zou nou het meest dankbaar zijn? Nou, zegt Simon, ik denk die 500 penningen kwijtgescholden is. Goed, zegt de Heere Jezus. Ik ben in je huis gekomen, er was geen water. Er was geen zalfolie. Er was geen kus. Maar deze heeft niet afgelaten mijn voeten met haar tranen nat te maken. En af te drogen met het haar van haar hoofd. Ik zeg u. Haar zonden zijn haar vergeven. Ze heeft veel lief gehad. Veel lief gehad. En hij draait zich puur om en zegt, vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Daar moeten wij dan heen met onze bevelen. Waar moeten wij dan heen als het jammer mens afhoudt? Haar zonden zijn haar vergeven. Die allerliefste zalig maken. Die Heer Jezus Christus. Daar had ze het oog op. Wat ze allemaal geweten heeft, weet ik niet. Het staat niet in de Bijbel. Je zou zo'n vrouw wel eens graag willen spreken. Hoe is dat nou geweest? Ik weet het niet. Ik denk dat er van de reinheid van die Heere en alles wat aan hem is, is zulk een kracht uitgegaan op deze vrouw, dat ze is bedroefd geworden over zichzelf. En ze is verlangend geworden naar de koning. Naar hem. Ach, dat ik hem mocht hebben. En nou zegt Jezus, als ze dat gedaan heeft, haar zonde ze naar vergeven, Simon. Dat ze dat kwam doen, dat was al een vrucht van de vergeving van de zonde. Daarom heeft ze zo lief. Kun je het nou begrijpen? Ik kan het niet begrijpen, maar je zou wel mogen zeggen, loutere goedheid, liefde koorde, waarheid zijn des Heeren Vader. En je zou ook mogen zeggen, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe weet je dat? Uit de wet staat er, ja. Maar dan, uit die wet, die door God de Vader gegeven is, die door de Heere Jezus verklaard werd, en die door de Heilige Geest wordt toegepast. Amen.